U luistert naar de gecombineerde kerkdienst van de gereformeerde gemeente in Nunspeet en de gereformeerde gemeente in Zwolle. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 111 zingen wij het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs en zijn grote naam ten prijs. Gedenkt hij zijn verbond gestadig. Wij noemden nu Psalm 111 en daarvan het derde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Wij herzeggen u 2 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 13. Nog vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea. Waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 25, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 25.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Timotheus 2, de eerste 13 versen. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot een krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die worden niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vrucht genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik ook verdrukking leid tot banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen.
Gemeente, de tekst horen waarbij we u op deze tweede paasdag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2 en daarvan het 8e vers. 2 Timotheus 2 vers 8, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de strijdende kerk tot gedenken geroepen. De strijdende kerk opgeroepen om te gedenken. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats wie zij moeten gedenken. In de tweede plaats hoe zij moeten gedenken. En in de derde plaats waarnaar zij moeten gedenken. De strijdende kerk opgeroepen om te gedenken. Onze eerste gedachte, wie? Onze tekst zegt Jezus Christus. En twee dingen worden van hem gezegd. In de eerste plaats dat hij is uit de zade Davids. En in de tweede plaats dat hij uit de doden is opgewekt. Onze tweede gedachte, hoe zij moeten gedenken? Houd in gedachtenis. Er wordt dan een bepaalde werkwoordsvorm gebruikt die laat zien dat het gaat om een voortdurend gedenken. En onze derde gedachte, waarnaar zij moeten gedenken, de apostel zegt, naar mijn evangelie. En letten wij erop in de derde gedachte wat hij met die uitdrukking bedoelt, naar mijn evangelie. Gemeente, de tekstwoorden van morgen zijn genomen uit de tweede brief die de apostel Paulus schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus. De apostel Paulus is op dit moment zelf in de gevangenis in Rome. Hij is een gezant in een keten. Hij is gebonden. En het trof mij gisteren dat in dit gedeelte staat, wat zojuist werd voorgelezen, het woord Gods is niet gebonden. Al de beperkingen die de apostel Paulus ervaart en die Timotheus ervaart, die zijn er voor het woord van God niet. En ik hoop dat dat ook vanmorgen ervaren mag worden, dat het woord zijn vrije loop mag hebben. Deze tweede brief is van de apostel Paulus eigenlijk een soort afscheidsbrief. Hij weet dat zijn einde dichterbij komt. Hij zegt in hoofdstuk 4, de versen 6 tot en met 8, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En het is vanuit dat gezichtspunt dat apostel Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus nog wat raadgevingen, waarschuwingen en ook bemoedigingen mee wil geven. Er is een hele sterke band tussen Paulus en Timotheus. Paulus noemt hem zijn zoon. Timotheus was een geestelijke zoon van de apostel Paulus, want Paulus was niet getrouwd. Paulus had geen kinderen, geen natuurlijke kinderen, maar hij had wel geestelijke kinderen. En in Timotheus woont dat ongeveinsde geloof, wat ook eerder al woonde in het hart van zijn moeder, en ook daarvoor al woonde in het hart van zijn grootmoeder. Paulus zegt dat in hoofdstuk 1, vers 5, als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Gemeente, dat heeft de band gelegd. En ik hoop dat deze band ook vanmorgen onder ons mag zijn. Het zal ook wel blijken in deze moeilijke periode hoe de band is van mensen met de kerk. En dan geloof ik dat er zijn die een geestelijke band mogen hebben, een band in het woord. En dat is een band die verbreekt niet. Het is heel opmerkelijk, want er was zo'n groot verschil tussen Paulus en Timotheus. Als je kijkt naar de weg van de apostel Paulus. Paulus heeft een hele krachtige bekering gehad. Hij was blazende dreiging en moord toen Christus hem stilgezet heeft op weg naar Damascus. En zoiets lezen wij van Timotheus niet. Timotheus heeft van kinds af de heilige schriften geweten, die hem wijs konden maken tot de zaligheid. En je krijgt de indruk, als je naar het leven van Timotheus kijkt, dat hij de Heere gediend heeft van zijn kinderjaren af. Dus zo'n bekering als bij Paulus lees je niet bij Timotheus. En toch hebben zij elkaar verstaan. Toch was de bekering van Timotheus niet minder krachtdadig. Toch hadden zij dezelfde genade nodig. Toch was er tussen hen een sterke band. En dat zie je nog ook tussen Gods kinderen onderling. De leidingen die de Heere houdt zijn onderscheiden. En toch herkennen ze elkaar en vinden ze elkaar in dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En waar ze ook één in zijn gemeente, en daar zijn al Gods kinderen één in, dat is ook in de strijd. En het is juist met het oog op de strijd dat de apostel deze bemoediging meegeeft. En omdat heel de kerk des Heren een strijdende kerk is, daarom durf ik dat woord ook uit te breiden tot de ganse strijdende kerk. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Jongens en meisjes, Timotheus was dominee. Timotheus moest leiding geven aan de gemeente van Efeze. En dat was niet gemakkelijk. Want ook in die tijd waren er al allerlei dwalingen, ook binnen in de gemeente van Efeze. En Timotheus, hij staat midden in de strijd. Paulus heeft het zelf ook niet makkelijk. Paulus is geboeid alsof hij een misdadiger is. Hij kan niet doen wat hij begeert te doen. Hij is aan alle kanten gebonden. En dan mag de apostel Paulus houvast krijgen aan dit woord. En hij mag het ook meegeven aan Timotheus. En ik mag het ook weer meegeven aan de ganse strijdende kerk in de prediking van vanmorgen. Houd in gedachtenis. Hoort u ook bij die strijdende kerk? Ieder mens heeft een strijd op aarde. Maar de strijd van Gods kinderen is een bijzondere strijd. Vroeger was het vaak zo, jongens en meisjes, als er dan iemand tot de kennis van de Heer Jezus mocht komen en Gods kinderen konden dat overnemen, dan zeiden ze tegen zo iemand: welkom in de strijd. Dat is een wonderlijke uitnodiging, maar zo is het ook echt. Al Gods kinderen gaan een strijd strijden die de mens van nature niet kent. Alleen die strijd hoeven zij niet alleen te doen. Daar gaat de apostel Paulus Timotheus op wijzen. Hij geeft in dit hoofdstuk 3 voorbeelden waar Timotheus maar aan moet denken als hij in de strijd is. Het voorbeeld van een krijgsknecht. Het voorbeeld van een kampvechter. Het voorbeeld van de landman. Het is ons voorgelezen zojuist. Een krijgsknecht. Een krijgsknecht leidt nou eenmaal verdrukkingen. Want anders is hij geen krijgsknecht. Een kampvechter, die zal eerst moeten strijden en daarna krijgt hij pas de kroon. Je kunt niet eerst gekroond worden en daarna pas gaan strijden. En een landman, dat is het derde voorbeeld, een landman die moet eerst de moeite doen om later de vruchten te genieten. En zo is het met Gods kinderen. Zij krijgen geen hemel op aarde. Hun weg gaat dwars door de strijd heen. En dan wil Paulus Timotheus bemoedigen. En wat zegt hij dan? Zegt hij: Timotheus, dan moet je maar veel denken aan je godvruchtige moeder. Want het is een voorrecht dat je zo'n moeder gehad hebt. Of je moet maar veel denken aan je godvruchtige grootmoeder. Het is een voorrecht als je uit zo'n familie mag komen. Of je moet maar veel denken aan al dat werk wat je in Gods koninkrijk hebt mogen doen. Dat zal niet te vergeefs zijn. Nee hoor, dat zegt Paulus allemaal niet. Want hij weet dat hij daarmee Timotheus ten diepste niet bemoedigen kan. Hij gaat wijzen op de persoon van de Heer Jezus Christus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wat heel opvallend is, dat is de volgorde van deze twee namen. Overal in deze tweede brief aan Timotheus staat de omgekeerde volgorde. Paulus was gewend om te schrijven over Christus Jezus. En nu keert hij die volgorde plotseling om en zegt hij Jezus Christus. Dus hij plaatst de eigen naam, hij plaatst de persoon van de Heere Jezus voorop. Dat noemt hij in de eerste plaats en in de tweede plaats zijn ambtsnaam. Het is ook heel opmerkelijk als je deze woorden in de oorspronkelijke taal leest, dat je ze zo mag lezen: houd voortdurend in gedachtenis Jezus Christus, de opgestane uit de doden. Dus wat Paulus niet doet is, hij zegt niet, je moet er maar veel aan denken aan het heilsfeit van Pasen. Je moet maar veel denken aan het leerstuk van de opstanding. Maar hij wijst op de persoon van de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om, Jezus Christus. Timotheus, heb vooral hem in het oog. Gedenk vooral aan zijn persoon. En die opgestane is ook Christus. Hij is ook profeet, hij is ook priester, hij is ook koning. Maar je gedachtenis moet in de eerste plaats gaan over zijn persoon. Wat is dat belangrijk, gemeente? Met een leerstuk kun je niet zalig worden. En Gods kinderen kunnen uit de dogmatiek op zichzelf geen troost putten. Maar het gaat hen om het zicht op de Heere Jezus Christus zelf, de opgestane. En dan worden er twee dingen van Jezus Christus gezegd. In de eerste plaats wordt gezegd welke is uit de zade Davids. Misschien hadden wij dat hier helemaal niet verwacht. De zade Davids, Christus de zoon van David, jongens en meisjes. Als je nadenkt over die woorden, waar moet je dan aan denken? Dat de Heere Jezus de zoon is van David. Dat hij is uit Isaï. Waar moet je dan aan denken? Dan zeggen jullie, dominee, aan het kerstfeest. Inderdaad, dan denk je niet aan het paasfeest. Dan denk je aan het kerstfeest. Waarom noemt de apostel Paulus nu deze woorden als hij spreekt over de opgestane levensvorst? Ik denk dat het te maken heeft met een dwaling die er was in de dagen van Paulus. De doceten, zo noem je die dwaalleraren, die leerden dat de Heer Jezus niet een echt lichaam had. Het lichaam van de Heer Jezus zou maar een schijnlichaam zijn. En als dat zo zou zijn, dan zou de opstanding een schijnopstanding zijn. Dan zou de opstanding geen echte opstanding zijn. En dan zou de opstanding dus ook niet troostvol zijn voor Gods kinderen. En dat is waar Paulus de nadruk op wil leggen. Nee, het lichaam van de Heer Jezus was een echt lichaam. Hij was uit de zade Davids. Hij heeft vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Wat zegt dat woord uit de zade Davids ook veel over de wijze waarop de Heer Jezus kwam. Hij kwam dwars door de onmogelijkheid heen. Want eerst werd het huis van David tot een afgehouwen tronk. Hij kwam uit de afgehouwen tronk van Isaï. Ik heb gisteren gezegd dat het met Pasen ook nog wel eens kerstfeest zou kunnen worden. En als u deze woorden ziet, dan begrijpt u mij misschien. Wat zou het groot zijn als er misschien ook mensen onder ons zijn, voor wie alles afgehouden is, voor wie alles afgesloten is, voor wie het niet meer kan, dat zij hem mogen leren kennen, die is uit de zade Davids, de beloofde Messias, de koning der Joden die kwam in de kribbe van Bethlehem. Hij, waarvan David heeft gezegd, hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Wanneer de zon opgaat des morgens zonder de wolken, wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Uit den zade Davids, dat is één. Dus hij heeft een echt lichaam. Hij is de echte zoon van David. Maar ik denk dat Paulus nog iets bedoelt. Als hij het heeft over Christus uit den zade Davids, dan moet ik ook denken aan het woord dat de engel Gabriël sprak tegen Maria. Wat heeft Gabriël gezegd? Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijn koninkrijks zal geen einde zijn. Dus als Paulus op deze woorden wijst, dan wijst hij in het bijzonder op het koningschap van de Heere Jezus Christus. En dat koningschap, dat is zonder einde, dat is een eeuwig koningschap. Met deze woorden wil Paulus eigenlijk zeggen, o Timotheus, de opgestane regeert. De zaak van de kerk ligt in zijn handen. De kerk van de wereld ligt in zijn handen. We hebben het gezongen, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, Timotheus. Ik kan me voorstellen dat je soms zo moedeloos bent als je op de omstandigheden ziet, maar Christus regeert. Hij vergadert zijn kerk dwars door alles heen, ook al zit ik hier in de gevangenis en kan ik niet preken zoals ik vroeger deed. Ook Timotheus, al wordt de gemeente van binnenuit uitgehold door allerlei dwalingen, maar de opgestane regeert. Hij beschermt zijn gemeente, hij regeert zijn gemeente. De kerk heeft een levende koning. O, is dat geen troostwoord voor de strijdende kerk ook vandaag, ook te midden van de coronacrisis, waarin alles anders is dan anders, waarin het lijkt alsof de dingen ons ontglippen, alsof de Heere geen zicht meer heeft op de dingen die gebeuren, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, Jezus Christus. Hij is uit den zade Davids, hij is de beloofde koning, en in de tweede plaats, hij is uit de doden opgewekt. Opgewekt staat hier, het is net als gisteren, je mag dit op twee manieren vertalen. Je mag vertalen, hij is opgestaan, hij is de opgestane, of hij is opgewekt, en dan wordt er met die vorm bedoeld, hij is voor eens en voor altijd opgewekt. Dat heeft de Vader gedaan. We hebben er gisteren bij stilgestaan. De Vader heeft uitgesproken dat het werk van de Zoon volkomen was. Hij is opgewekt uit de doden. Nooit is dat gebeurd, dat iemand uit de doden weer gekomen is in eigen kracht. Maar Christus wel. Hij heeft de macht over de dood gekregen, zodat hij ook anderen kan opwekken. Timotheus, wij hebben met een almachtige koning te doen, die het gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Timotheus, wij hebben met een koning te doen die het recht zijns vaders heeft genoeg gedaan. En die daarom ook de toestemming van zijn vader zal krijgen om zijn kerk te bouwen. Dus wie zij moeten gedenken? Jezus Christus, de opgestane. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe zij moeten gedenken, want dan zegt apostel Paulus, houd in gedachtenis. Het Griekse woord betekent eigenlijk ergens aan gedenken of anderen doen gedenken. En nou kun je op verschillende manieren kun je aan iemand gedenken. Jongens en meisjes, ik kan me voorstellen dat je, als je neef jarig is of je nicht is jarig, dat je denkt, hé, ik stuur een kaartje. Op die verjaardag denk je heel bijzonder aan je neef of aan je nicht, maar je kunt niet zeggen dat je dat iedere dag zo hebt, dat je er dagelijks aan denkt. Ik denk dat de mensen die nu een familielid op de IC hebben liggen, heel anders denken. Denk je niet, als nu je eigen man of je eigen vrouw op de intensive care ligt, sommigen liggen daar al weken, als je daar niet naartoe kan, als je niet met elkaar spreken kan, denk je dat de vrouw die thuis is of de man die thuis is dan één keertje per week daaraan denkt? Nee, dan denk je de hele dag, de hele dag. Dat kun je niet van je afzetten, dat wil je ook niet van je afzetten. En zo'n gedenken bedoelt de apostel hier, er wordt een woord gebruikt dat ziet op een voortdurend bevel. Houd in gedachtenis. Dat wil eigenlijk zeggen, houd steeds in gedachtenis. Houd dagelijks in gedachtenis. Houd onophoudelijk in gedachtenis. Dus niet alleen maar met Pasen. Niet alleen als het heilig avondmaal wordt bediend. Niet alleen tijdens het Bijbellezen. Maar altijd, ieder ogenblik. En hoe dan? Bedoelt de apostel dan dat je daar met je verstand over na moet denken? Nou ja, dat is natuurlijk ook wel goed om je te verdiepen in de Bijbel en ook in de opstanding. Maar dat bedoelt hij niet. Kijk maar naar het vorige vers. In het vorige vers zegt hij, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Dat heeft hij eerst gezegd. De Heere geve u verstand in alle dingen. En dan zegt de kanttekening, doch alzo wij van nature niet kunnen begrijpen de dingen die van de geest Gods zijn en geestelijk onderscheiden worden, zo bid ik God dat hij u zo in deze als in andere dingen de zaligheid en uw ambt aangaande uw verstand wil verlichten om alles volkomelijk en recht te begrijpen. Dus het gaat hier niet om het gedenken met je verstand. Dat zal ook geen troost bieden. Dat zal ook geen houvast geven. Het gaat hier over het gedenken met je hart. Het gaat hier over het gedenken met het geloof. En gemeente, om zo te kunnen gedenken, moet je de Heere Jezus kennen. Het heilig avondmaal is ingesteld tot zijn gedachtenis. En dan zeggen we ook altijd, om dat te kunnen, moet je de Heere Jezus kennen. Want hoe kun je iemand gedenken die je niet kent? Hoe kun je de Heere Jezus gedenken als je hem niet kent? En daarom als deze opdracht wordt gegeven, houd in gedachtenis, dan is heel belangrijk, ken jij die opstandingskracht van de Heere Jezus in je leven? En als je die niet kent, dan kun je eigenlijk aan deze opdracht niet voldoen. En ik hoop dat dat tot een schrik is vanmorgen. Want dan mis je het deel hebben aan Christus. Dominee Hellebroek die zegt het in zijn vragenboekje. Wie hebben deel aan de opstanding van Christus? En dan zegt hij, degene die de kracht van zijn opstanding kennen. Dus door die kracht van de opstanding van de Heere Jezus moeten wij levend gemaakt worden. Vanuit de dood overgebracht worden in het leven. En anders, gemeente, dan blijft de opstanding van de Heere Jezus voor ons een leerstuk. Kent u die kracht van zijn opstanding? Weet u wat het is om vanuit de dood tot het leven over te gaan? Kent u de tekenen van het nieuwe leven? Weet u wat het is als je verstand verlicht gaat worden? Je wil vernieuwd, je hartstochten geregeld, je wandel gezuiverd. Als de geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Kennen wij dat hongeren en dorsten naar de Heere Jezus Christus? Is het leven buiten hem voor ons onmogelijk geworden? Horen wij bij degene die zijn verschijning hebben lief gehad? Hebben wij geen rust tot hij zich openbaart in ons hart? Gemeente, dat zijn hele belangrijke dingen. We horen van allerlei mensen in het ziekenhuis, maar weet u wat aanspreekt? De mensen die je kent. En de mensen van wie je houdt. Dat is een heel ander gedenken. En dat is ook zo als het gaat over de Heere Jezus Christus. Het is goed dat u erom denkt vanmorgen dat het kerk is. Dat u meeluistert, is goed. Maar nodig is dat we hem leren kennen. En om de opgestane te leren kennen, moet er ook zijn een vervolgen te kennen. Want misschien mag u de Heere Jezus kennen in zijn vernedering. Misschien mag u hem kennen in zijn komst naar deze wereld. Misschien mag u hem kennen als uw profeet, die u heeft onderwezen in de weg der zaligheid toen u het niet meer wist. Dat zijn grote dingen. Maar hem als de opgestane te mogen kennen, dat is nog wel wat meer. Zo kenden de discipelen hem tot Goede Vrijdag zeker nog niet. Ze hadden er wel van gehoord, maar ze verstonden het niet. Nodig was dat zij de opgestane ontmoetten. We hebben het gehoord gisterenmiddag. Dat de Heere Jezus kwam toen de deuren gesloten waren en in hun midden stond en het sprak: vrede zij uw lieden. Heb je wel eens zo'n ontmoeting gehad door het woord en door Gods geest? Kijk, daar ontbreekt het zo vaak nog aan in het leven der genade. En dan zijn Gods kinderen zo wankelmoedig. Ze missen het fundament. Ze missen de grond. Ze hebben geen zicht op de levende koning. Zij zijn als een riet vaak wat van de wind gins en weder bewogen wordt. De gedachtenis aan de levende Jezus hebben ze niet. En daarom, ik mag u vanmorgen prediken wat er te krijgen is. De Heere Jezus is niet alleen profeet. Hij is niet alleen priester, maar hij is ook koning. Hij is de levende koning die regeert en alles ligt in zijn hand. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. U die geen vreemdeling bent van de levensvorst. Ik hoop dat het door de prediking van morgen weer eens nieuw mag worden. Jezus leeft. En ondanks al de omstandigheden die er zijn kunnen voor de strijdende kerk op deze aarde, het loopt hem niet uit de hand. Houd in gedachtenis. Wat wil dat zeggen, houd in gedachtenis? Dat wil zeggen, heb hem lief. Dat wil zeggen, leeft uit de gemeenschap met hem. Maakt gelovig gebruik van hem. Zijn gedachtenis houden, dat wil niet zeggen zomaar even een herinnering hebben. Maar het wil zeggen, uit Jezus leven. En door Jezus leven en alles van Jezus verwachten, zoals Paulus zegt zelf, het leven is mij Christus en het sterven, dat is mijn gewin. Waarom roept hij Timotheus daartoe op? Ik denk dat er drie redenen zijn. In de eerste plaats heeft dat een ambtelijke betekenis. Ik zou dat ook onze broeders ambtsdragers willen meegeven, hier en Zwolle. Houd in gedachtenis, er is zoveel wat de kerk bedreigt. Er is zoveel waar we bezorgd over kunnen zijn. Blijven de mensen wel meeluisteren ook in de komende tijd, als het misschien nog langer gaat duren. Wat hoor je toch ook veel dwalingen rondom ons heen. Hymenaeus en Philetus waren toen ook bezig. Die zeiden nota bene dat er geen lichamelijke opstanding is. Zij leerden dat er alleen maar een geestelijke opstanding nodig is. En dat het lichaam niet meer opstaat. Alsof de Heer Jezus het lichaam van zijn kinderen niet gekocht zou hebben. En ik ben wel eens bang dat wij nu in een tijd leven, gemeente, waarin mensen wel leren dat er een lichamelijke opstanding is, maar een geestelijke opstanding, dat is niet nodig. Dat is net zo erg als de leer van Hymenaeus en Philetus, die voortvreet als de kanker. Als er geen opstanding nodig is, als wij de erfzonde ontkennen, als wij denken dat een mens ziek is in plaats van dood, als we denken dat helpende genade genoeg is, dan is dat een leer waaraan de kerk ten gronde zal gaan. En soms dan denk je wel eens, het is ons niet mogelijk om al die dwalingen te weren uit de gemeente. Houd in gedachtenis, broeders, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat de kerk in zijn handen ligt, dat is een bemoediging voor al degenen die in het koninkrijk arbeiden. Denk ook aan de zendingsarbeiders en arbeidsters. Ik denk ook aan Hanneke in quarantaine. Houd in gedachtenis, te midden van al de oude heidense dwalingen, waar wij geen baas over zijn, is er een koning die leeft. In de tweede plaats heeft het een persoonlijke betekenis. Want ambtenaren zijn ook maar mensen. Dominees zijn mensen. En die persoonlijke betekenis die ligt er voor de hele strijdende kerk. De vorst der duisternis zit niet stil. Wat kan hij ook Gods kinderen wijzen op hun vuile klederen? Maar als u door de overwinningskracht van de opstanding van Christus bent staande gehouden, dan zal de Heere zijn werk nooit afbreken. Nooit. Hij zal nooit laten varen het werk wat zijn hand begon. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij heeft het zijn kerk beloofd toen hij heen ging. En ziet, ik ben met u lieden alle de dagen. Tot aan de voleinding der wereld, alle de dagen, daar valt ook de maand april 2020 onder. Alle de dagen, dat zijn ook de donkere dagen, de duistere dagen. Houd in gedachtenis, waarom? Het heeft ook een allesomvattende betekenis, want als dat nou niet waar is, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, dan is het geloof te vergeefs, dan is de prediking te vergeefs. Dan zijn al de mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan is uw geloof ijdel, dan zijn we nog in onze zonden. O, als dat toch niet waar is. Maar die paasboodschap is de kern van de prediking. Houd in gedachtenis dat Christus, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We gaan naar onze derde gedachte, waarnaar. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde en het vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138 vers 3 en 4. strijdende kerk opgeroepen om te gedenken wie zij moeten gedenken, Jezus Christus. Hoe zij moeten gedenken voortdurend. En niet alleen met hun verstand, maar met hun hart. En onze derde gedachte, waarnaar zij moeten gedenken, naar mijn evangelie. Dus je zou kunnen zeggen, Paulus geeft een richtlijn in het gedenken. Hij zegt niet, nou Timotheus, ja, hoe dat je daarover denkt, dat laat ik helemaal aan jezelf over. En dat mag iedereen weten, dat mag iedereen op zijn eigen manier doen. Dat maakt verder niet uit, nee. Hij zegt dat gedenken, dat moet gebeuren naar mijn evangelie. Het oorspronkelijke woordje, dat betekent eigenlijk volgens mijn evangelie. En als we dan naar het evangelie kijken, wat Paulus gepreekt heeft, dan vragen we ons af, hoe heeft Paulus dat dan precies gedaan? Wel, Paulus heeft dat gedaan op een schriftuurlijk bevindelijke manier. De prediking van Paulus was in de eerste plaats een schriftuurlijke prediking. Wat hij gepredikt heeft, dat heeft hij van de Heere ontvangen. Dat heeft de Heere hem geleerd en dat komt ook uit het woord en dat is in overeenstemming met de schriften. Gemeente, dat is bij dat gedenken wel heel erg belangrijk. Iedereen maakt er maar wat van in de tijd waarin wij leven. Maar het moet wel zijn naar de schriften. Het moet de toets van het woord wel kunnen doorstaan. Anders heeft het geen dageraad. En in de tweede plaats, het evangelie van Paulus is een bevindelijk evangelie geweest. Hij heeft er verschillende keren over gesproken in het evangelie, hoe dat de kracht van Christus' opstanding in zijn leven is verheerlijkt. Hij heeft niet alleen het feit van de opstanding gepreekt, maar hij heeft ook gepreekt hoe dat de Heer Jezus zondaren levend maakt. Gemeente, dat mogen wij ook vandaag niet vergeten. Dat is nodig, dat de kracht van de opstanding van de Heer Jezus wordt toegepast in ons hart. En als dat gebeurt, dan zien we ook bij Paulus wat voor uitwerking dat heeft. Er wordt wel eens gezegd, je hoeft niet allemaal een Paulusbekering te hebben, maar ik zou dat toch niet zo durven zeggen. Want wat bij Paulus gebeurde, dat moet bij ons allemaal gebeuren. Namelijk dat de Heere Jezus ons stilzet door zijn geest. En als dat gebeurt, dan is dat geen zaak van vreugde. Want dan ga je juist je zonde leren kennen. Dan ga je juist zien dat je niet sterven kan. Dan kom je er juist achter dat je een verloren mens bent. De Heere heeft Paulus aan een eind gebracht. En dat doet de opgestane levensvorst nog, gemeente. Hij maakt plaats voor zichzelf. Toen het voor Paulus afgesneden was, toen behaagde het God om zijn zoon in hem te openbaren. Kijk, die klanken van dat evangelie, die mogen nog klinken. Jonge mensen, hou dat vast. De Heere bekeert zijn kinderen niet anders dan vroeger. Naar mijn evangelie. Lees maar wat Paulus daarover geschreven heeft. Wat hij daarover gepredikt heeft. In de tweede plaats, wat mij opvalt, dat is dat hij zegt, mijn evangelie. Hij zegt niet het evangelie. Maar mijn evangelie. Veel mensen hebben genoeg aan het evangelie. Voor hen is dat een algemeen evangelie. Maar Paulus heeft het over mijn evangelie. Dat betekent dat evangelie, dat moet ook persoonlijk worden. Dat moet ook toegepast worden in je hart. Dat moet ook beleefd worden. Paulus heeft over de beleving daarvan gesproken. Mijn evangelie, mag u dat ook zeggen? Vanmorgen. Is dat evangelie ook uitgewerkt in onze harten? Het is ook niet zo als Paulus zegt mijn evangelie, dat hij bedoelt dat hij een heel eigen evangelie heeft. Mensen hebben het wel eens over de leer van de gereformeerde gemeente, alsof dat een hele andere leer zou zijn dan de leer van de kerk. Wel nee, er is maar één evangelie, dat is het evangelie. En dat evangelie van Paulus, dat is niet naar de mens. Dat is niet troostrijk voor de mens, voor het vlees van de mens. Dat is niet strelend voor de mens. Zul je daarom denken, Timotheus, als je het evangelie preekt van de opgestane levensvorst, dat je dat niet op zo'n manier doet, dat het strelend is voor het vlees, want dat is niet mijn evangelie. Mijn evangelie is een ander evangelie. Dat evangelie is niet na de mens, maar dat evangelie is wel voor de mens. De gemeente, wij leven in een tijd waarin allerlei gevaren zijn. Ook in onze tijd schijnt er een evangelie te zijn. Dat is naar de mens. De mens kan blijven wie hij is. De mens kan blijven doen wat hij doet. Een evangelie zonder recht, een evangelie zonder lijden, een evangelie zonder Gods deugden, dat is een ander evangelie, dat is niet ons evangelie. En als je zo Pasen wilt vieren vandaag, dan is dat een arm Pasen. Paulus zegt, o gedenk maar wel naar mijn evangelie. Timotheus heeft bij Paulus in de kerk gezeten. Hij kent die leer van Paulus. En hij zegt eigenlijk, Paulus zegt eigenlijk, Timotheus, zul erom denken, die kerkdiensten, dat je bij me was. Je hebt mij horen preken over de opstanding van Christus. Zo heeft de Heer het mij geleerd. En zul je dat vasthouden ook straks, als er van alles en nog wat tegenop komt. Naar mijn evangelie. Lieve belijdeniscategezanten, mag ik jullie dat ook vanaf deze plaats, op deze, voor jullie ook bijzondere dag meegeven. We hebben op de belijdeniscategezatie over mogen spreken wat het evangelie is en hoe het evangelie waarde krijgt. Houd dat vast. Naar mijn evangelie, want ik heb niet begeerd een ander evangelie jullie te leren dan het evangelie van de apostel. En ik hoop en ik zie ernaar uit dat het moment mag komen dat je ook in het midden van de gemeente je ja-woord mag geven. Dit evangelie was aan Paulus toebetrouwd. En dan zegt de kanttekening daarvan, dat is zo mooi. Naar de leer van het evangelie die ik altijd en standvastiglijk heb geleerd, waarvan dit artikel een van de voornaamste is. Het artikel van Pasen, het artikel van de opstanding, dat is een van de voornaamste artikelen. Daar ligt de houvast, Timotheus. O volk des Heren, als je daar nog geen kennis aan hebt, dan hoop ik dat je vanmorgen gehoord hebt dat er nog zoveel te krijgen is, dat er nog zoveel te leren is. De Heere zegene de prediking van dit evangelie om te mogen komen tot de kennis van de opgestane. En u die daar iets van mag kennen, gedenk daaraan. En dan moeten wij beschaamd zijn, want ach, de meeste dagen denken we er niet aan. Wat kan de moedeloosheid toeslaan? Wat kan de moedeloosheid groot zijn? Houd in gedachtenis. Weet u wat ik zo'n wonder vond bij de voorbereiding van deze tekst? Ik heb niet altijd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Maar de Vader wel. Hij heeft het eeuwig in gedachtenis. Zijn Zoon is aan zijn rechterhand. En nooit zal de Vader denken aan de kerk op de aarde, de strijdende kerk, of hij denkt ook aan de opstanding van Christus. Daarom ligt het zo vast. En om daar houvast aan te mogen krijgen, om het anker der hoop nu te mogen werpen in het binnenste heiligdom, dat gun ik u zo van harte. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Jongens en meisjes, de Heere Jezus leeft. Hij is opgewekt. Hij bestaat. Hij laat zijn knechten nog uitgaan om het woord te verkondigen. Buig je knieën vandaag en vraag of je hem mag leren kennen, of dat evangelie, die blijde boodschap, voor jou ook mag worden mijn evangelie. Amen.